Dus daarmee hebben we er kennis van genomen. Agenda punt 4. Aanpassing codex gemeentelijke politieverordeningen. Zijn er daar vragen bij? Niemand? Goed, dan breng ik het ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Ja. Dank u. Agenda punt 5. De aankoop van een perceel grond Molenbeekpad. Iemand daaromtrent vragen? Iemand die debat wenst daarover? Niemand? Goed. Breng het ter stemming. N-VA. Ja. CD&V. Ja. Vooruit en Groen. Ja. Vlaams Belang. Ja. Gillis. Ja. Dank u. En dan agenda punt 6. Dat gaat over het gemeentelijk subsidiereglement voor duurzame landbouw. Kijken of ik hier iets... Iemand debat? Ja, ik zie dat Schepen Wekhuizen graag een woordje uitleg geeft. U heeft het woord, Schepen.
Dank u wel.
Ik moet rondkijken waar het u zit. Ja, ik ben het niet meer gewoon.
De stoel is naar beneden gezakt. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja. Ja, heel kort natuurlijk. Het reglement duurzame landbouw is al vele jaren in ons midden gekend in het kader van de groenbedekking. Maar nu is de laatste tijd onze landbouwraad ook heel sterk aan het werken rond het korte ketenverhaal. En hebben we natuurlijk ook het korte ketenverhaal opgenomen, toegevoegd aan dit reglement. Dus dat de investeringen met betrekking tot de lokale verkoop van lokale producten in de korte keten eveneens worden gesubsidieerd. Dank u.
Iemand daar vragen bij? Dank u, Schepen, overigens. Niemand? Goed, dan breng ik ter stemming. N-VA. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. En dan komen we bij Natuurpunt. Schepen de Schepper, u wenst daar een woordje uitleg bij te geven. U heeft het woord.
Wel, goedenavond allemaal, collega's. Natuurpunt heeft ons in december 2020 de vraag gesteld of dat wij bereid waren mee tussen te komen in verband met de aankoop, de gelegenheid die gaat tot de aankoop van een stuk grond, een waardevol stuk bos eigenlijk aan de Kapellelei voor 2,2 hectare dat was. En dat kon betaald worden via een toelage van het Vlaams gewest voor het grootste deel. En was er enkel nog een restbedrag dat overschoot van 12.603. We hebben daar positief op ingegaan en we zijn mee in gesprek gegaan om daar dan, als we die subsidie zouden geven, daar een aantal voorwaarden aan te koppelen. En wel, dat is hetgeen dat vandaag eigenlijk voor ligt. Men kan effectief overgaan tot de aankoop van dat stuk bos dat ook aansluit bij eigenlijk in de Oude Netenaar op al een stuk dat we van de gemeente eigenlijk hebben. En dat Natuurpunt dan in onderhoud kan nemen. Dus wij zouden een nominatieve toelage van 12.623,71 euro geven, met de voorwaarde dan dat zij er ook op zullen toezien dat dat stukje bos dat behouden en beheerd moet worden als een natuurlijk bos en dat dat een open karakter moet hebben, toegankelijk karakter moet hebben. En moest daar iets aan veranderd worden of dat daar bepaalde infrastructuurwerken of iets anders aan moeten gebeuren, dat zij dan eerst met ons ook contact opnemen en daarin overleg ingaan. Ik denk dat dat een mooi gegeven is en dat we daar, ik stel voor dat we daar zeker op ingaan en dat we dan die subsidie aan het natuurlijk kunnen geven.
Dank u, Schepen. Iemand daar een vraag bij? Niemand? Goed. Dan komt het ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen. Ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt, nee, dat zijn we door de reguliere agenda. Dat brengt ons bij de drie interpellaties, respectievelijk van mevrouw Schoofs, meneer Peters en mevrouw De Bruin. En als u het goed vindt, dan zal ik die ook in die volgorde behandelen. En dat brengt ons dus bij mevrouw Annelien Schoofs voor wat betreft de speelplaats van de Eikelaar. U heeft het woord, mevrouw Schoofs.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Vorig jaar werd de lagere school van de Eikelaar uitgebreid met een derde kleuterklas. En begin dit schooljaar kwam daar ook de tweede kleuterklas bij. Dat weten jullie allemaal. Die klassen zijn ook voorzien, die ruimtes werden daarvoor gemaakt. Omdat dat meer kinderen betekent tijdens de speeltijd, werd er ook gekeken hoe dat men extra speelruimte voor de leerlingen kon voorzien. En daarvoor werd het grasplein en de parkeerplaats die voor de school aanwezig waren, vrijgemaakt en veilig afgesloten voor de leerlingen. Dat hebben we ook allemaal kunnen meevolgen in de gemeenteraad. Die extra speelruimte was zeker wel gekomen en dat blijkt ook echt wel een veelgebruikte plek door de kinderen of toch de keren dat ik er passeer als ze speeltijd hebben. Maar ondertussen is er eigenlijk niet veel verder gebeurd met die speelruimte. Ik ben zelf getuige geweest van kinderen die vielen over de klinkers van de vroegere parkeerplaats dat daar nog liggen. En dat zijn gewoon kinderen die daar leuk aan het voetballen zijn, dus eigenlijk helemaal niet onvoorzichtig of zo bezig zijn, maar ja... Die borduurstenen liggen daar nog altijd. En ook het grasplein, daar ben ik ook getuige van als mijn kinderen op een regenachtige dag naar school gaan. Ja, dat wordt gewoon een modderpoel als het hard regent. Wat dat toch wel zonde is voor die ruimte dat daar werd vrijgemaakt. Vandaar dat onze fractie volgende vragen heeft. Zullen die borduurstenen van de vroegere parkings op korte termijn verwijderd worden, zodat het een veilige speelplek kan worden voor de kinderen? Kan er ook iets gedaan worden aan het grasplein, zodat het water hier beter afgevoerd kan worden, vooral na hevige regenval? En het vroegere hek dat nu het grasplein van het stuk parking nog scheidt van de vroegere afsluiting, gaat die worden weggenomen, zodat het één grote speelplaats kan worden? En tot slot kunnen we van deze ruimte geen gemeentelijke speelplein maken voor alle kinderen van Rumst, zodat die ook na school daar gebruik van kunnen maken en eventueel met een leuk speeltoestel of dergelijke erin. Dat kan alleen maar ook de kinderen tijdens de schooluren ten goede komen, denk ik. En vooral alle kinderen van de gemeente Rumst. Dank u.
Dank u, mevrouw Schoofs. Schepen Antonio, u wenst daar misschien... het woord voor te nemen. U heeft het woord. Ja.
Dank u, voorzitter. Het is een interpellatie, dus iedereen kan uiteraard tussenkomen. Maar ik wil gerust wel antwoorden geven op uw vragen. Het is zo dat wij zelfs voor de uitbreiding van de kleuterklassen contact hebben gehad met de school en dat er eigenlijk een kleine interne werkgroep was. En samen met dan de collega voor onderwijs bevoegd hebben we dan daarmee samengezeten en hebben we inderdaad gezegd van oké, de openbare ruimte die kan... deeltelijk gezamenlijk gebruikt worden. Uw derde vraag gaat bijvoorbeeld over dat hek. Ja, een van de zaken die toen specifiek gevraagd werden door de werkgroep van de school was om dat hek te behouden. Net om te zorgen dat dan kleinere kinderen op de voormalige parking konden spelen en dat dan de oudere kinderen, bijvoorbeeld met de voetbal, op het grasplein konden en dat dat ook afgescheiden kon gemaakt worden. En bovendien ook dat die eerste ruimte vooraan van de vroegere parkings is ook de bedoeling dat daar ouders kunnen wachten en hun kinderen afhalen. En dat was dan ook meteen een reden om dat hek te behouden. Wat die borduurstenen betreft, daar kunnen we zeker een aanpassing aan doen. Dat was ook weliswaar onze bedoeling. Toen wij wel eens kijken naar de wegendienst, hoe dat kan ingeplant worden, op welke manier dat kan aangebracht worden... maar het spreekt voor zich dat dat beter rechte borduurs worden. Het grasplein zelf, het is een interpellatie, dus iedereen kan daar zijn gedacht over zeggen. Ik weet niet of u bepaalde ideeën heeft, maar er is natuurlijk een reden waarom dat speelplaatsen verhard worden in ons land. En dat is net de reden dat als je daar met veel kinderen op trappelt en continu dat gebruikt, gras dat continu belopen wordt, dat wordt zand, hè. Dat wordt modder. En als het dan inderdaad, zoals in januari, februari, hevig geregend heeft, ik denk zelfs voor 3-4 weken aan een stuk, dat we van dat druilerig weer hadden, dan moet het niet ver gaan zoeken dat effectief ook zompig is. Als je daar nu gaat kijken, na 2 weken droog, dan is dat ook heel droog. Hè. Dus ik weet niet wat dat daar meteen de oplossing kan zijn. Ik denk dat er gewoon rekening moet gehouden worden met dat grasplein. Hè, wanneer het een permanente speelplaats wordt, dan moeten we gaan kijken naar een verharding. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is een medegebruik. Het is in eerste instantie ook een multifunctioneel pleintje dat ook gebruikt wordt voor van het weekend nog de lentenjogging daar. Er staat daar een tentje en andere zaken. Dat wordt ook al eens aan sport gedaan in de zomer. Dus dat is niet zo evident. De school kan het gebruiken, maar het zal wat mij betreft toch in eerste instantie een grasplein blijven, denk ik. En dan wat de laatste vraag betreft. We hebben dat met het Schepencollege destijds een jaar en een half geleden, denk ik, 2 jaar geleden, besproken. En is het de bedoeling dat we die hekken aangebracht hebben, Maar niet om er echt een speeltuin van te maken, dan denk ik dat er ook ingrijpendere werken nodig zijn. Dan wil dat echt zeggen dat je daar een stuk opbraak doet, dat je daar ja, speeltoestellen gaat voorzien. Dat is niet direct meteen de bedoeling. Het was eigenlijk om op korte termijn een oplossing te geven aan de beperkte capaciteit van de huidige speelplaats in Eikelaar. En dat we het gevoel hebben dat we met dit medegebruik, dat dat tot hiertoe ja, wel positief is. Maar wat de bouwstenen betreft, dus dat zullen we zeker met onze wegendienst eens kijken hoe dat in de planning kan opgenomen worden om die effectief ook aan te passen.
Dank u, Schepen. Wat staat dat, mevrouw Schoofs, voor u? Of vindt u nog iets toe te voegen aan het debat? Goed, dan kan de eerste interpellatie als afgesloten beschouwd worden. Komen we bij de tweede interpellatie. En dat is die van meneer Peters over de oorlog in Oekraïne. Meneer Peters, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Goedenavond allemaal. Vanwege de oorlog in Oekraïne organiseren vele gemeentes in Vlaanderen inzamelacties. Gaf van kledij, medicijnen, droge voeding voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Ook stellen vele gemeentes opvangplaatsen ter beschikking voor de mensen die op de vlucht zijn. En onze fractie had daarover de volgende vragen. Gaat ons gemeentebestuur ook inzamelacties organiseren? En gaat onze gemeente opvangplaatsen ter beschikking stellen? En zo ja, welke locaties komen hiervoor dan in aanmerking? Zal onze gemeente mensen ondersteunen die opvang organiseren? En zo ja, welke ondersteuning zal aan deze mensen gegeven worden?
Dank u, meneer Peters. Burgemeester, u gaat daar misschien willen op antwoorden. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, ik denk het nieuws van de laatste maand valt niet weg te slaan. En dat is hier ook in Rumst wel een thema dat de mensen natuurlijk beroert. In die zin kan ik u wel een aantal zaken meegeven, maar ik verwijs ook wel graag naar de raadscommissie van maandag aanstaande, waar dat mijn collega waarschijnlijk wat diepgaander dat zal op ingaan en mogelijk ook een aantal nuances zal brengen, want het is een combinatie van een acute crisis met een probleem structureel op lange termijn, waar dat wel de instructies, een beetje covid-gewijs, wel van dag tot dag wat variëren. Maar op uw vragen te antwoorden, onze gemeente gaat inderdaad inzamelacties organiseren, weliswaar in samenwerking met de kringloopwinkels. Het is te zeggen, als wij nu aanbiedingen krijgen van kledij, materiaal en al die zaken, dan verwijzen wij die mensen door naar die kringloopwinkels in Reet en Duffel. Daar zijn ook die contacten gelegd. De reden spreekt voor zich. Die mensen zijn in die zin beter geëquipeerd en beslagen voor inzameling, opslag en triage te doen. En wij hebben daar ook mee afgesproken dat wij daar bijvoorbeeld ook rechtstreeks van afnemen voor de inrichting van de plaatsen qua huisvesting, dat wij, en dan kom ik zo dadelijk toe, dat wij hier in Rumst gaan organiseren. Ik moet er wel bij zeggen, dat is op die manier georganiseerd, maar ook de kringloopwinkels willen ook wel, en dat was toch de vraag ook, om het enthousiasme wat te temperen en aangeven van kom niet allemaal massaal naar hier, want er zijn nu heel veel bona fide acties, maar dat is eigen aan zo'n situatie. Mensen willen nu barmhartigheid heel veel aanbieden, maar we moeten dat ook op een of andere manier kwijt en we moeten dat ook kunnen triëren, dus dat is niet zo evident. Maar dus toekoor, wij verwijzen die mensen door naar die twee kringloopwinkels en dat circuit dat draait eigenlijk redelijk goed. Gaan wij in de gemeente opvangplaatsen ter beschikking stellen? Zeer zeker. Op dit moment zijn wij volop bezig met 10 woningen in of 10 wooneenheden in de Populiere Laan, uitbreidingsstraat van Goed Wonen Ruppelstreek, in te richten. Dat is een opportuniteit omdat daar eigenlijk, ja, u weet dat van dat project, dat daar een modernisering staat te wachten binnen enkele jaren en dat er nu stelselmatig flats vrijkomen die door de bouwmaatschappij niet meer verhuurd worden. Natuurlijk kunnen wij die op dit moment met onze eigen diensten zijn we die aan het inrichten, zodat die gebruiksklaar zijn vanaf het moment dat daar gezinnen aan de gemeente Rumst worden toegewezen. Wij zijn met de bouwmaatschappij ook de komende weken aan het kijken of dat nog uitbreidt, maar dat zal volgens het tempo zijn dat daar woningen leegkomen. Maar eigenlijk is dat een geluk bij een ongeluk dat wij eigenlijk een groot project hebben dat met der tijd in renovatie zal gaan en waar we dus stelselmatig een aantal wooneenheden leeg zullen hebben staan die ook ter beschikking kunnen gesteld worden. Dat is voor de eerste periode. Wij zijn ondertussen nog verder alles aan het screenen aan publieke en semi-publieke gebouwen die daarvoor in aanmerking komen. Maar ik denk dat dat ook ondertussen geweten is. De Vlaamse overheid heeft een doelstelling naar voren geschoven van 0,02 per inwoners. We hebben dat ook opnieuw op kantonaal niveau getrokken om te gaan kijken. Ja, dat is een doelstelling op zich. Lukt dat als gemeente niet? Dan moet je proberen binnen je regio te gaan kijken of dat lukt. Of binnen nog de grote regio. Het verhaal van de regio's komt hier een stukje naar voren. En daar hebben wij op dit moment wel een aantal opportuniteiten die zich voordoen binnen de regio. Dat we dan waarschijnlijk administratief en qua ondersteuning zullen samenwerken. Maar ik moet daar wel eerlijk in zijn. Bij iedereen leeft wel een teneur. Dit wordt een zeer zware opdracht. En wij gaan wel voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Het gegeven dat wij misschien in allerhande bedrijven of leegstaande bedrijfspanden mensen kunnen huisvesten, is niet zo evident. Ik wil maar zeggen, vorig jaar hebben we nog mensen weggehaald uit een bedrijfspand in volle covid-crisis. Dat heeft zijn redenen. De woonkwaliteitsnormen zijn weliswaar gezakt, maar er zijn wel grenzen waar je niet kan ondergaan. Dus dit wordt een zeer zware oefening. We gaan dat signaal ook wel geven, dat dat niet zo evident is. En we hopen uiteraard dat het zo'n vaart niet zal lopen. Maar op korte termijn zijn wij geëquipeerd en zullen wij zelf dat aanbod doen. En op dit moment volstaat dat ook met de vraag die we krijgen om mensen te huisvesten. Dat komt natuurlijk bovenop het private aanbod dat we hebben. Op dit moment hebben wij vandaag de dag, dus dat is normaal, maandag zou het aantal misschien kunnen verschillen, hebben we 18 aanbiedingen voor private opvang. Die worden op dit moment gescreend op woonkwaliteit. Ook de kandidaatverhuurders worden gescreend. En op die manier proberen we dan ook te achterhalen wat hun engagementen zijn, voor hoe lang dat zij dat kunnen doen. Zien zij dat echt korte termijn, gestructureerd of voor een zeer lange termijn. En in die zin moeten we dat kunnen achterhalen, want we houden rekening dat op een bepaald moment mensen zullen zeggen, ja, ik heb mensen hier opgevangen, maar na x aantal perioden, dat lukt niet meer. En dan zullen wij als gemeenten uiteraard ook in eerste instantie onze inwoners moeten kunnen ontzorgen. In die zin is dat een aanbod dat erbij komt. Hoe gaan wij die mensen ondersteunen? Wij werken natuurlijk met die buurtzorglijn. Dat is uiteindelijk een geluk bij een ongeluk. Opnieuw, dankzij COVID, hebben we dat kunnen uitrollen op een zeer snel tempo. Dat blijkt nu ook zijn voordelen te hebben in het kader van die Oekraïne-crisis. En we gaan dus ook samen met een hele aantal vrijwilligers, dus er zijn 19 personen ondertussen bevestigd na de infoavond die we hebben georganiseerd 2 weken geleden, dat zij ook willen optreden als contactpunt, vertrouwenspersoon voor ontheemde gezinnen die naar hier komen. En die gaan wij eigenlijk volgende week maandag, die 19 personen, in het Hof van Kreeki samen met de Scheer van Sociaal Zaken opvangen om te zeggen, kijk, daar moet je mee rekenen. Daar moet je op kunnen voorbereid zijn. En weet dat wij als gemeentebestuur met het sociale dienst zeker een backup-plan zijn om met al uw vragen u te kunnen helpen als jij optreedt als buddy of vertrouwenspersoon van die personen in kwestie. Dus dat is eigenlijk de gemeente, dat is eigenlijk de steun die wij geven aan de mensen die opvang geven, maar het gaat verder ook aan mensen die optreden als vrijwilliger of als vertrouwenspersoon voor die ontheemde personen. Ik denk dat dat een beetje de stand van zaken is kort. Dus maandag komt daar nog bij. Ik wou enkel nog meegeven dat wij ook, maar dat is niet meer gelukt voor deze gemeenteraad, in de gemeenteraad van april nog een punt zullen agenderen voor een noodhulp te storten aan het consortium 1212. Mag u ook nog verwachten voor april. Maar ik ben er zeker van dat mijn collega maandag misschien nog diepgaandere en misschien genuanceerdere info zal bezorgen. Is het donderdag? Ja. Donderdag. Ja. Excuseer, donderdag. Ja. Voilà. Bij deze, voorzitter.
Meneer Peters, u heeft opnieuw het woord.
Dank u, burgemeester, voor deze uitgebreide uitleg. Ik had eigenlijk de volgende vraag nog. Ons gemeente heeft ook nog patrimonium leegstaan. Wordt daarover nagedacht om daar eventueel mensen te huisvesten die op zoek zijn naar een woning? Het zal natuurlijk ook heel veel afhangen van de vraag die wij als gemeente krijgen naar plaatsen. En het is misschien dan niet nodig en zullen 10 wooneenheden wel volstaan. Maar zoals u zelf aangeeft, ja, hoe lang gaan we erin zitten? Wat gaat die impact zijn in de toekomst? Dat ziet dan niemand van ons weten. Nu, die buddies waar u ook naar verwijst, krijgen die mensen ook, hoe zal ik het zeggen, de kennis mee om mensen psychisch op te vangen. Want alleen die mensen komen uit het oorlogsgebied. Ik denk dat die heel wat meegemaakt hebben. Dat is niet zo evident. Dat siert die 19 vrijwilligers ontzettend en dat is fantastisch wat die mensen willen doen. Maar ik denk toch dat de nodige aandacht ook moet kunnen gegeven worden aan die mensen om die psychisch te ondersteunen. Ik denk dat dat zeker niet onbelangrijk is. Dank u.
Dank u, burgemeester.
Ja, wij zijn ons eigen aanbod zeker aan het screenen. Er zijn nog een aantal LOI-woningen bijvoorbeeld, maar ik moet zeggen, wij hebben daar bewust keuze in gemaakt dat die niet in een goede staat zijn. We gaan die opnieuw tegen het licht houden of dat dat kan, maar als daar de kosten dermate hoog zijn om die op het niveau te krijgen die momenteel aanvaard wordt, dan is het beter vaak om toch verder te gaan met andere pistes, zoals bijvoorbeeld met Goed Wonen Ruppelsteeg een dialoog aan te gaan, of dat je daar eigenlijk met investeringen die we ook moeten doen, hè, in die flats, dat we daar niet beter af zijn dan een pand te gaan in orde brengen, waar we eigenlijk achteraf beschaamd gaan zijn dat daar mensen in zitten. Dat is een beetje de afweging. Maar dat is nog lopende. De reden dat we daar vandaag nog niks kunnen over zeggen, is omdat we dat één grondig willen doen, maar ook om twee. Het voordeel is dat we vandaag de dag niet... Allee, dat op dit moment de vraag, dat we de vraag kunnen verwerken. Dus dat zal... Het is een beetje... gouverneur, c'est prévoir, prévoir, c'est gouverneur, hè, om zo te zeggen. Maar op dit moment kunnen we op korte termijn dat wel te baas. Wat betreft die psychologische opvang, daar werken we eigenlijk samen met Vlotter. Daar is ook een heel aanbod in ontwikkeling om dat te gaan doen, om die mensen bij te staan, te begeleiden. Dus daar is ook inderdaad al aan gedacht. Maar ik zou opnieuw de suggestie willen doen, donderdag, volgende week donderdag, dan denk ik dat mijn collega daar misschien een beetje dieper moet op ingaan over hoe dat exact werkt.
Ja, Vlotter
werkt.
Komt ook. Hè?
En Vlotter komt ook, ja. Dus die gaan dat waarschijnlijk beter kunnen toelichten dan ik zelf. Ja.
Oké. Denk het, hè, meneer Peters. Ja, voilà. Goed, interpellatie afgesloten. Dat brengt ons bij de derde interpellatie. En dat is die van mevrouw De Bruin. En dat gaat over de archeologie in onze gemeente. Mevrouw De Bruin, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Goedenavond allemaal op mijn beurt. In april 2000...
Ik denk dat u de micro ietsje dichter moet zetten. Dan kan de geluidsopname zinvol plaatsvinden. Ja.
Oké. In april 2019 werd bij de funderingswerken van de sociale woningen in de Kerkstraat een deel van het kasteel van Rums blootgelegd. Nu, voorafgaand aan de weg- en rioleringswerken bij de heraanleg van de Centrumstraat in Rumst, deed de firma ABO eind januari archeologisch vooronderzoek door middel van proefsleuven en proefputten in de omgeving van de markt en de kerk Sint-Pieter. Mijn vraag is nu, zijn hiervan al resultaten bekend? En zo ja... Zijn er archeologische resten nog meer gevonden? Dank u.
Dank u, mevrouw De Bruin, Schepen-Wekhuizen. U heeft het woord nog niet, want mevrouw De Bruin, moet ik het eerst afnemen? Voilà, zo.
Dank u wel, voorzitter, collega's. Voor alle duidelijkheid, er werden twee verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hè. Ten eerste naar aanleiding van de geplande... werken voor de heraanleg van Rums Centrum werd aan de Kerkstraat en aan de Markt door ABO Consulting een archeologisch onderzoek gevoerd met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven en proefputten. En daarnaast, het tweede luik, hebben we heel het archeologisch onderzoek naar de restanten van het kasteel van Rumst dat aan het licht kwam, letterlijk bij de werken voor de bouw van de appartementen van Goed Wonen Ruppelstreek daar op de hoek van de Markt en de Kerkstraat. In dat kader, het onderzoek naar het kasteel van Rumst, gaf het college opdracht aan Triarch voor een archeologisch onderzoek en na kennisname van de resultaten daarvan tot een vervolg archeologisch onderzoek. Dat loopt nog en de resultaten van dat vervolgonderzoek moeten nog worden gerapporteerd aan het college. Maar ik heb begrepen dat uw vraag daar niet over gaat. Hè. Uw vraag gaat over het archeologisch onderzoek dat in het kader van de heraanleg van Rumst Centrum werd uitgevoerd. Dat onderzoek is een verplicht archeologisch onderzoek dat moet worden uitgevoerd vooraleer die werken in Rumst Centrum mogen starten. Nu, wat is het opzet van zo'n verplicht archeologisch onderzoek? Men bepaalt eerst tot op welke diepte de bodem door die werken zal worden verstoord. En tot op die diepte, met een veiligheidsmarge, bekijkt men of er interessante archeologische vondsten aanwezig kunnen zijn. Nu, hoe werd bepaald op welke plekken dat onderzoek werd uitgevoerd? Twee luikjes. De kans op wetenschappelijke kennisvermeerdering werd groot ingeschat voor de kerkomgeving. Bij gevolg werd voor de groenzone rond de kerk een vooronderzoek door middel van proefsleuven en proefputten geadviseerd. Tweede luikje. De kans op wetenschappelijke kennisvermeerdering werd ook groot ingeschat voor de aanwezigheid van de kasteelresten, kasteelgracht en mogelijk andere sporen daar. Bij gevolg werd voor de twee pleinen in de zone Markt ook een vooronderzoek door middel van proefsleuven geadviseerd. En doordat de wegenis in de Kerkstraat en de markt in gebruik bleef, ook tijdens dat onderzoek, en om de hinder voor de inwoners te beperken, was het niet mogelijk om een vooronderzoek uit te voeren in het volledige projectgebied. Om de hinder te beperken voor de inwoners was het aangewezen om het archeologisch onderzoek in de vorm van een werfbegeleiding uit te voeren in het deel van de Kerkstraat tussen de zone Markt en de zone aan de Kerk. Op basis van de resultaten van het proefsleuven- en proefputtenonderzoek was er dan ook een goede inschatting mogelijk van de te verwachten archeologische resten. Nu, dat onderzoek in het kader van de werken heeft aangetoond dat tot op de diepte die kan verstoord worden door de werken met een aanvullende veiligheidsmarge die men incalculeert, dat tot op die diepte geen archeologische resten zitten, maar wel dat de archeologische resten dieper zitten. En op basis van de resultaten van dat proefsleuven- en proefputtenonderzoek kon er dus besloten worden door het bureau dat er een bewaring in situ, in de ondergrond zelf, van de nog aanwezige archeologische resten perfect mogelijk is, dus dat die daar ook goed zitten om bewaard te blijven. En met dat besluit kunnen ook de werken van start gaan. Dus dat is de reden waarom de buurtbewoners hebben gezien dat er niet superdiep gegraven is om echt dingen te gaan opgraven. Het was enkel het verplichte onderzoek in het kader van de werken tot op de diepte die kan verstoord worden door de werken. Ik dank u.
Dank u, Schepen. Wat staat dat voor u, mevrouw de Bruin? Dank u. Dat brengt ons bij de mondelinge vragen. Zijn er mondelinge vragen? Mevrouw Van der Wild, u heeft het woord. Als ik erin slaag. Nu wel.
Dank u wel, voorzitter. Op 29 april is er in het gemeenschapscentrum een plussersbeurs voorzien, waar een feestelijke lunch wordt aangeboden voor de 70-jarigen en de 80-jarigen de bekende gele doos gaan krijgen, wat een schitterend initiatief is, tussen haakjes. Maar het gaat mij over die feestelijke lunch voor de 70-jarigen. Waarom gaat het bestuur zo selectief om met inwoners op basis van leeftijden? Waarom die 70-jarigen nu precies? Gaat dit jaarlijks herhaald worden? Is dat zo'n verjaardagsfeest?
Schepen de Vlies.
Inderdaad. Ik heb daarnet ook al de opmerking in de brief onder ogen gekregen. De formulering was misschien niet helemaal duidelijk, maar het is inderdaad een beetje hetzelfde concept om alle mensen die dit jaar 70 worden uit te nodigen om een gezamenlijke lunch te doen. Dat zijn ongeveer, omdat we eigenlijk, aanvankelijk was het idee om de plussersbeurs te organiseren en daar de mogelijkheid te geven aan alle senioren, om, wie dat interesse had om zich in te schrijven, om na de beurs te lunchen, maar dat ging een beetje onoverzichtelijk worden. En dan had eigenlijk onze algemeen directeur het idee van nodig alle 70-jarigen uit, zoals dat we eigenlijk ook bij de babyborrel alle kindjes die geboren worden in dat jaar uitnodigen met hun ouders. Is nu de bedoeling om elk jaar iedereen die 70 wordt en dan zo op te schuiven vanaf nu, om iedereen uit te nodigen om samen te tafelen en uw leeftijdsgenoten terug te ontmoeten. Maar ik heb inderdaad gezien in de brief, dus de mensen die effectief 70 worden, hebben een aparte uitnodiging in hun brief gekregen, hè, om hun expliciet uit te nodigen, maar in de brief is de formulering wellicht een beetje vaag. Dus ik vrees dat we daar moeten extra informatie gaan verstrekken, want het is effectief voor de mensen die dit jaar 70 worden.
Dank u, Schepen. Ja, zeg maar even. Je hebt het woord, hè, Els? Ja, als je wilt. Ja? Ah, wacht.
Ja. Ja, inderdaad, dat is een beetje jammer. Allee, moesten we nu echt heel veel mensen krijgen die zeggen van ik heb dit gemist, hè, ik ben 70 plus, dat kunnen we overwegen om bijvoorbeeld een tweede dag nog een lunch te organiseren.
Goed, de volgende vraag is van mevrouw Schoofs. U heeft het woord, mevrouw Schoofs.
Ja, mijn vraag staat er eigenlijk nauw bij aan. Er werd in het GAM ook een kinderfeest georganiseerd voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar, waarbij dat de jarigen van de maand maart 10 kinderen mochten uitnodigen. Gaan we dat ook nog bij uitbreiding doen voor andere verjaarmaanden voor die kinderen? En ja, hoe leg je die selectie uit aan die kinderen?
Schepen Wekhuizen, ik vermoed dat u daarop kunt antwoorden, als u eventjes het woord vraagt. Ja. Alsjeblieft.
Het is daar rood.
Ja.
Oké. Okay. Dank u wel, voorzitter, collega's. Ja, het openingsweekend voor ons gemeenschapscentrum De Gam, dat was één groot feest. U zal het samen met ons vastgesteld hebben. Het was een superfijn weekend. En het theater, dat op zaterdag namiddag was, kaderde daarin. Het was een theater dat u ongetwijfeld al langer zal gepland hebben zien staan, hè, Richardke, in onze culturele programmatie. Het was een langer gepland evenementje. Maar het viel toevallig dat weekend en we hebben samen met onze diensten gezocht naar een manier om dat ook een extra feestelijke toets te geven. We hadden veel inschrijvingen. Het was ook gratis in het kader van het feestweekend. En als extra touch aan dat feestweekend werden de jarigen van dat moment ook gevierd. Dus ik denk ja, dat het logisch is dat er op een feest van dat moment de jarigen van die maand ook worden gevierd. En we gaan niet elke maand verjaardagsfeesten organiseren voor alle kinderen. Buiten natuurlijk de kinderen die via het feestparken wel altijd beroep kunnen doen op de pakketten voor hun kinderfeestjes bij gelegenheid van de verjaardagen. Dat is er wel altijd. Maar die verjaardagsfeestjes van de maand maart, dat was gewoon een extra feestelijke toets in het kader van het openingsweekend. Dank u.
Dank u, Schepen. Goed, dan denk ik dat we een einde kunnen stellen aan de gemeenteraad van 24 maart. Niet zonder mijn excuses voor ongetwijfeld het wegvallen van de eerste twee punten op de geluidsopname. Dat is aan mij persoonlijk te verwijten door een vergetelheid. Ik was die knop vergeten in te duwen. Dus als u dat volgende week of volgende maand als opmerking heeft, dan mag u mij met de vinger wijzen en niet tenminste van de administratie. Dank u. Blijf even zitten. Dan onderbreek ik de geluidsopname en gaan we naar de OCMW-raad.